Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En we hebben een gast deze aflevering. Ze woont in de Verenigde Staten, maar ze is nu even in Nederland. En ze heet Helene Mees. Ze is macro-econoom, gepromoveerd en nog veel meer.
Ja, we gaan het hebben over de samenhang tussen de economie en de beurs.
Ja, en ze gaat voor ons duiden waarom de beurs al 20 jaar aan het stijgen is.
Ja, en waarom er zoveel geld verdiend wordt op een iPhone.
Precies. En scheefgroei die daar ook een beetje mee gepaard gaat ondertussen. En het programma waar jij ook het gast in was.
De toppers van 2022 volgens de community.
Ja, dus het wordt weer een volle
aflevering. Laten we beginnen.
Dokter, meester Helene Mees. Welkom trouwens.
Dankjewel.
Econoom, jurist. Sinds lange tijd woon je in New York. Nu ben je even in Nederland voor de feestdagen natuurlijk. Zijn bijna weer voorbij. Nog even terug, neem ik aan, naar New York.
Ja.
Je bent kritisch columnist. Heb op heel veel verschillende plekken geschreven. In kranten in Nederland. Volkskrant, NRC. Maar ook in Financial Times, New York Times, Le Monde, vloeiend Frans.
En het Financiële Dagblad.
Maar je spreekt dus ook Frans, Chinees, want je proefschrift dat gaat over China. How China almost toppled the West. Nee, dat is een boek van jou. Oh, je hebt zoveel gedaan. En ja, we zijn vereerd dat je er bent.
Nou, dat is heel. Ik ben ook heel blij om hier te zijn. Mooi. Op een spannende tijd in de markt.
Ja, is het spannend?
Nou, je merkt wel dat in de Verenigde Staten beleggers wel ongerust beginnen te worden over de acties van de Federal Reserve. En dat is met name omdat de inflatie in de Verenigde Staten heel hoog is. En met Omicron toch weer de economische verwachtingen weer wat minder worden. Het zijn spannende tijden voor de beurs of de records vastgehouden kunnen worden.
Ja, nou gelijk wel, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Hoe denk je dat het gaat ontwikkelen?
Ik denk dat veel zal afhangen of de trend die we hebben gezien, waarbij eigenlijk steeds meer inkomen toevalt aan kapitaal en steeds minder aan arbeid, of die zich door zal zetten. Hè, in die zin is het echt een heel spannende tijd, ook voor macro-economen zoals ik. Omdat we een hele lange periode hebben gehad, en met name sinds de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie, waarbij je een hele snelle daling zag van het arbeidsaandeel in het bruto nationaal inkomen. En dat gebeurde over de hele wereld. Dus dat is in Nederland gebeurd. In de Verenigde Staten is dat nog sneller gebeurd. Maar ook in China, overal is dat gebeurd.
Want even, hoe lang geleden is dat China toetrad? Dat
was in 2001. Dus afgelopen december hebben we daarvan het 20-jarig lustrum kunnen vieren. Mm-hmm. Of kunnen spijt van kunnen hebben. China's toetreding. En dat is nu meer dan 20 jaar aan de gang. Het is al iets langer al aan de gang. Want al zeg maar sinds jaren 80 heeft de globalisering al de factor arbeid onder druk gezet. Maar met name sinds China toetreding, want dat gaat om een land met 1,3 miljard mensen. Dus dat zijn allemaal in beginsel concurrenten van de werknemers hier. Is dat hele proces heel snel gegaan. En wat daardoor gebeurt, is dat de lonen dalen. Dat bedrijven veel meer winsten kunnen maken. Want kijk, als je in China kunt produceren, ja, dan kun je tegen derde wereld lonen kun je produceren, terwijl je producten, zoals de iPhones, tegen eerste wereld prijzen kunt verkopen. Dus die winsten die stegen heel erg. Maar ja, die bedrijven, omdat die werknemers bijna geen geld meer hadden, omdat die lonen stagneerden om veel producten te kopen, Die zagen ook geen reden meer om weer te gaan investeren. Dus dat geld werd allemaal opgepot, werd allemaal in staatsobligaties gestopt. En daardoor heb je een hele lange tijd gehad, waardoor met ultralage rente. Daardoor hebben we ook een huizencrisis gehad in 2008. En toen barstte de huizenbubbel die was ontstaan door de lage rente. Nou, we hebben een hele tijd van secular stagnation gehad. En nu hebben we de COVID-crisis. Weer hebben de centrale banken ook weer de rente verlaagd. Nu zien we weer huizenbubbels eigenlijk overal. In de Verenigde Staten, maar in Nederland al helemaal. 20% de huizenprijzen gestegen afgelopen jaar. Ja, en de vraag is eigenlijk, kunnen we die trend keren? Kunnen we weer zorgen dat er meer geld in handen van de arbeider komt en minder in handen van kapitalisten? Mm-hmm. En als we dat zal gebeuren, als er echt een fundamentele keer komt, waarbij kapitaal minder overhoudt onder de streep uiteindelijk, dan ga je naar hogere rentes toe, structureel, langere termijn rentes. En dan is er ook het einde van de al maar stijgende beurskoersen.
Oké, dus er is wel een verband tussen die twee. Alleen,
absoluut.
Dat is er natuurlijk. Alleen wat we nu zien is de wereld lijkt in brand te staan. Bij wijze van het coronavirus, de economie die... Nou ja, maken we ons wel zorgen over. Kunnen bedrijven blijven bestaan? Hoeveel miljarden moeten we er blijven inpompen? Hele hoge inflatie, rente heel laag. Ondertussen gaat het op de beurs natuurlijk heel goed. Dus het lijkt bijna alsof de twee aparte entiteiten zijn die niks met elkaar te maken hebben op dit moment.
Ja, dat is voor een deel ook zo. Omdat het eigenlijk is een soort bal met geld die over de wereld rolt. En dat is dat geld wat in de handen van eigenlijk relatief weinig mensen is. Die dus niet weten, een klein aantal mensen is, de kapitalisten. Die ook niet meer weten wat ze ermee moeten doen. Want het wordt niet aangewend voor reële investeringen. En dat hebben ze heel lang niet gedaan vanwege tekortschietende vraag. Nu zie je, we hebben veel meer vraag en nu eigenlijk is er een tekort aan aanbod. Dus misschien gaat er meer geïnvesteerd worden. Maar je ziet nu vooral dat er zoveel speculatieve winsten worden gemaakt, dat mensen blijven investeren in de beurs met de gedachte van ja, die koersen die blijven stijgen. En nou is het spannende is vooral omdat vanwege de hoge inflatie, met name in de Verenigde Staten, de centrale bank daar heeft aangekondigd dat ze verwachten dat ze de rente, nou, volgens mij 3 keer zullen gaan verhogen dit jaar.
En 25 basispunten.
Ja, drie keer 25 basispunten. Nou, dan zou die uitkomen op ongeveer 1%. En of de vraag is of dat nou het vertrouwen van beleggers zozeer zal ondermijnen, omdat er uiteindelijk geld dan niet meer helemaal gratis is. En of dat een omkeer zal blijven. Maar ik zou denken dat dat kortstondig is als de trend zich doorzet van meer geld in handen van minder mensen. Dan blijven de beurskoersen stijgen.
Maar dan gaat het over 1% op een 10-jarige lening. Dat is waar we over praten, toch?
Ik denk dat de 10-jarigen die stijgen niet heel hard. Dat is wel iets hoger. 1% gaat over de Federal Reserve, de policy rate, de beleidsrente. Ja. Die gaan ze verhogen. Dat is het enige waar ze echt op sturen. En dat is ook een hele interessante, want je zag in 2004 bijvoorbeeld, toen hadden we al de huizenbubbel in de Verenigde Staten die problematisch begon te worden. Maar dat de Federal Reserve probeerde door volgens mij iets van 8 keer de rente te verhogen met 0,25% om die huizenbubbel af te remmen. En dat niet gebeurde omdat de lange termijn rente heel laag bleef.
Ja.
En toen kwam Alan Greenspan, die toen nog de centrale bank president was in de Verenigde Staten. Die zei, het is een conundrum, die interest conundrum. Het is een raadsel waarom die lange rente zo laag blijft.
En dan krijg je een soort van inverted yield curve.
Ja, dan krijg je een inverted yield curve. En normaal is dat een teken van we krijgen een recessie. Maar als dit nou niet, als die rente op de lange termijn niet laag is, omdat beleggers verwachten dat de economie gaat minder hard gaat groeien of dat we een recessie krijgen, maar dat die rente laag is omdat beleggers gewoon niet meer weten waar ze hun geld kwijt moeten. En op dat moment hadden ze nog de pijn gevoeld van de dotcom-bubbel die gebarsten was. Ja. Een paar jaar daarvoor. Dus wilden ze ook nog niet allemaal in aandelen investeren.
Dat zit nog in de korte termijn geheugen.
Ja, dat zat zeker in dat korte termijn geheugen. Ja. Daar hadden ze zich aan gebrand. En vervolgens hebben ze... dus ging eigenlijk... iedereen, het waren ook vooral bedrijven, die hebben alles in staatsobligaties, Amerikaanse treasuries en wat langere treasuries gestoken. En dat was, en ook de Chinezen kochten bijvoorbeeld heel veel Amerikaanse staatsobligaties aan. En Ben Bernanke, die later Greenspan opvolgde als centrale bankpresident, die zei van, nou, dat is de verklaring, hè, dat het op zo'n grote schaal staatsobligaties worden opgekocht door Chinezen en dergelijke. Dat is de verklaring voor de lage rente. En in mijn proefschrift heb ik laten zien dat niet alleen de Chinezen veel staatsobligaties opkopen, maar dat ook grote bedrijven in het Westen ook heel veel staatsobligaties zijn gaan kopen. Dus het is niet zozeer een geografisch verschijnsel, wat Ben Bernanke zei. Maar het is een sectoraal verschijnsel. Het zijn met name de bedrijven, corporates, Chinese bedrijven, maar ook Westerse bedrijven die zoveel winst maken dat dat allemaal in staatsobligaties is gestoken.
Ja.
En jouw proefschrift heette dus Changing Fortunes, How China's Boom Caused the Financial Crisis. En ik denk dat veel luisteraars zich, in ieder geval ik, zich wel een beetje druk maken over wanneer gaan we nou op de beurs zien hoe het nou daadwerkelijk in de economie gaat, waar gewoon heel veel onrust is. Maar wat jij net zei, vond ik wel interessant. Zolang het geld in toenemende mate met een klein groepje kapitalisten in handen is, zal het op de beurs eigenlijk goed blijven gaan.
Ja, dat is mijn verwachting.
Hoe zit dat dan?
Kijk, op het moment dat je aan het speculeren bent en er is steeds meer geld om te speculeren, dan blijven in beginsel en het asset, de hoeveelheid activa neemt niet even snel toe. Ja, dan gaat vanzelf blijven die prijzen stijgen. Kijk maar naar de Nederlandse huizenprijzen. We hebben niet voldoende huizenaanbod. Dus als het aantal activa waarin belegd wil worden niet snel genoeg waarin je kunt beleggen niet snel genoeg toeneemt, en er komt wel steeds meer geld om in die beperkte hoeveelheid activa te beleggen, ja, dan krijg je gewoon stijgende koersen, stijgende huizenprijzen en een dalende rente. Want als je in staatsobligaties investeert, belegt, dan stijgen de prijzen van die staatsobligaties, maar dan daalt de rente ervan.
Ja. Maar jij zegt dus eigenlijk dat er te weinig beursgenoteerde bedrijven zijn om in te beleggen. En dat het te veel geld is. Net als dus eigenlijk bijna hetzelfde effect wat je bij huizen ziet. Er zijn gewoon te weinig huizen.
Ja.
En ook dus te weinig beurs.
Nou ja, je kunt het ook anders zeggen. Er is gewoon te veel geld dat gewoon belegd kan worden waar niet actief mee geïnvesteerd wordt.
Ja.
Maar waarom is het dan een probleem?
Het is een probleem omdat het leidt tot grote polarisatie. Het is zeg maar, je hebt de happy few die investeren, die speculeren. Speculatie heeft natuurlijk ook een risico dat je van die boom en bust cycles krijgt. Het is nou heel raar met de Nederlandse. Ik was gisteren bij een vriendin in Aardehout en we liepen daar rond. En we keken even terug van dat we daar 10 jaar geleden liepen. En dat al die huizen daar in die bossen, die stonden allemaal te kopen. En er waren gewoon geen kopers voor te krijgen. Zij gaat nu haar huis, wil ze gaan verkopen. Dat is een heel goed moment. Ja. Dat is een heel ander perspectief.
Toen had gekocht,
maar je kunt je dat bijna niet voorstellen. Maar je krijgt dus van die boom- en bas-cycli. Dat vind ik niet op fundamenteel een heel groot probleem. He, dat hoort erbij. Wat ik wel een groot probleem vind van de huidige constellatie van de economie, hoe die nu is ingericht, is dat je enorme scheefgroei krijgt. Maar mooi.
Ja. Nou, gas gaat hier gewoon bruggetjes bouwen.
Refereert even naar Pim. Jij was van de week te gast bij Scheefgroei bij Jeroen Pauw in de uitzending. En dat gaat eigenlijk dus ook hierover, over dat de economie. De verhoudingen die zijn steeds meer zoek.
Het is een zesdelige serie over scheefgroei. En het gaat eigenlijk een beetje over de gewone Nederlander versus de Nederlander die vermogend is eigenlijk. En daardoor meer kans heeft op pensioen, op arbeid, woningen. Dus het is op 6 verschillende onderwerpen een uiteenzetting van de scheefgroei. En ik heb bij de aflevering pensioen gezeten.
Ja, en dan was je berucht meteen.
Ja. Nou, ik heb heel veel appjes gekregen, ja. Dat ging over mensen die bijvoorbeeld lasser zijn geweest. En iemand die in de bankensector heeft gewerkt. En dan gingen ze de pensioenen naast elkaar zetten. En ik was daar aanwezig omdat ik als jonger. Ik was bij far de jongste in de uitzending. Dat ik mijn eigen pensioen regel. Ja, maar ik wilde eigenlijk één ding. Twee dingen vielen me net op. Eén is dat je zei, er is gewoon te weinig mogelijkheden om te investeren. Om kapitaal in te investeren. En is dit eigenlijk ook niet heel erg het probleem dat we eigenlijk naar een hele andere type economie zijn gegaan van vroeger heel kapitaalintensief, omdat je natuurlijk fabrieken moest neerzetten, machines moest kopen. En dat eigenlijk nu de hele economie draait eigenlijk meer op de hersenen van mensen. En die zijn dus niet kapitaal. Is dus niet kapitaalintensief. Heeft dat heel erg mee te maken?
Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat het... je ziet bijvoorbeeld nu in de Verenigde Staten, daar hebben president Biden en ex-president Trump, die hebben samen aan steunpakketten vanwege de COVID-crisis, hebben ze 2600 miljard dollar aan handouts, cash, helikoptergeld aan mensen gegeven.
Gewoon zonder tegenprestatie, gewoon dit krijgen jullie. En
dit krijg je als hulp.
Ja, maar als je dan dit als argument...
Nee, maar je ziet meteen wat met die economie gebeurt. Ja. Opeens is het tekort aan alles.
Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk...
Opeens is er reden om te gaan investeren. Dus het is niet zo... Mijn verhaal is... Arbeiders zijn gewoon uitgeknepen. Die hele salarissen zijn vanwege de toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie en globalisering in bredere zin... zijn die lonen hebben altijd heel erg onder druk gestaan in het Westen.
Dus we hebben eigenlijk de stijgende koersen al sinds 2001... door het toetreden van China van de Wereldhandelsorganisatie. Sindsdien zijn aandelenbeurzen hard omhoog en het heeft daarmee te maken.
Heeft daar absoluut mee te maken.
En waar dan in Amerika is gebeurd, ze krijgen allemaal €1000. Dat is tekort aan alles, omdat mensen opeens dus wel genoeg geld hebben om...
Om uit te geven. Van geld zijn die mensen, het is vooral naar mensen aan de onderkant gegaan. Het was tot mensen met een inkomen van $80.000. Maar je kreeg dat geld ongeacht. En dat is niet alleen maar één keer een cheque van $1000 geweest. Je kon, per gezin heb je in totaal iets van $6.500 gekregen over die hele periode. Maar er zijn ook mensen die hun baan helemaal niet kwijt zijn geraakt. Ja. Die dat geld ook kregen. Dus voor hen was het allemaal extra. Maar vooral als je het gaf in mensen. En bovendien er kwamen ook heel veel... hoge WW-uitkering, dus mensen die ontslag namen. Voor mensen aan de onderkant was het gunstiger om ontslagen te zijn vanwege COVID. Want dan kreeg je een hoger inkomen dan wanneer je gewoon aan het werk was.
Ja, maar we gaan nu even twee dingen door elkaar. Jij pakt nu weer naar het nu. Ik wil even terug naar die toetreding van sinds 2001. Want ik wil het hebben meer over die lange termijn trend. Want nu hebben we het constant over dat corona. En dat probleem was er al eerder. Dus dit corona kan naar mijn idee niet het probleem zijn.
Nee, maar je ziet, corona is het. Nee, maar die geeft voorlopig wel aan dat als je mensen meer geld in handen geeft, daarom vertelde ik het, als je meer mensen meer geld in handen geeft, dan stijgt de vraag en dan zien opeens bedrijven dat ze overal tekort aan hebben en dus moeten ze gaan investeren.
Ja, wat toch juist goed is.
Dat is goed. Dus dan komen er weer harde investeringen. Jij zegt nee, ze investeren niet omdat nu is alles gaat met hersenen. En dat kan wel een stukje van de verklaring zijn. Maar een heel groot deel is gewoon omdat de arbeider uitgeknepen is. En dus geen koopkracht had. Niet voldoende koopkracht had om die economie goed op stoom te houden.
Ik heb wel inderdaad een grafiek gezien. Sinds 2000 is inderdaad de lijn losgelaten tussen volgens mij de groei van de economie en de stijging van lonen. Dat is eigenlijk heeft te maken met het...
Ja, is al iets eerder gebeurd. Maar het is heel snel gegaan sinds... Normaal had je een economie waarbij als de arbeidsproductiviteit steeg, dat de lonen net zoveel zouden stijgen. Maar omdat we nu een overschot aan arbeid hebben gehad, is er een ontkoppeling gekomen. Dus dan worden de arbeiders steeds productiever, maar ze krijgen niet steeds meer betaald. Ja. Dus, en wie strijken die de overwinsten op? Dat zijn de kapitalisten, dat zijn de eigenaren van bedrijven, de beleggers.
Ja, en die hebben dus heel veel geld en die moeten dat uiteindelijk weer... Beleggen
kwijt. Als er geen effectieve vraag is naar producten, naar diensten, omdat de arbeiders uitgeknepen worden, omdat hun salarissen heel laag blijven onder druk van de Chinese toetreding, dan heb je geen andere keuze dan aanvankelijk. Hè. Net in 2001, na 2001 werd het allemaal, gingen bedrijven hun overwinsten in staatsobligaties beleggen. En eigenlijk pas sinds de grote financiële crisis zijn aandelen heel erg aantrekkelijk geworden. Ja. En die zijn sinds 2012, denk ik, enorm aan het stijgen.
Ja, en het is eigenlijk bijna een uitholling van de koopkracht van eigenlijk werknemers?
De oorzaak is de scheefgroei tussen het inkomen van werknemers en de winstdeel.
Ja.
Het arbeidsdeel van het bruto nationaal inkomen. En het winstdeel van het...
Ja, ik had ook een stuk gelezen dat als McDonald's en Starbucks en al die restaurantketen hadden ze onderzocht. Als je die winsten gelijkmatig, de winsten die zijn gestegen, als ze dat ook mee hadden, de lonen hadden meegestegen, dan had dus elke werknemer bij McDonald's 4.000 euro meer per jaar verdiend. En bij Starbucks 6.000. En bij bedrijven als Home Depot en Costco zelfs 18.000 euro meer verdiend per jaar. Als het mee was gestegen. Dus dat is eigenlijk precies het verschil wat je vertelt.
Absoluut.
Maar dan is natuurlijk gelijk de volgende vraag. Om dus te zorgen dat de beurzen blijven stijgen, moeten we eigenlijk voor zorgen dat er meer geld, meer koopkracht komt bij de burgers?
Nee, juist niet.
Juist niet?
Nee, als je wil dat het blijft stijgen, moet je zorgen dat er steeds meer geld in handen van weinig mensen komen die het allemaal beleggen.
Omdat die dan blijven beleggen, ja.
Dus eigenlijk pleit je voor een beurscrash. Indirect.
Ik ben voor een herverdeling tussen arbeid en kapitaal.
Ja.
Ongeacht wat de oorzaak is. Ik geloof dat ook wel een deel de digitalisering, hè, de opkomst van Silicon Valley en andere grote techbedrijven heeft er ook wel mee te maken. Die opeens heel veel winst. Opeens een Facebook. Daar staat de winst ook niet in verhouding tot het aantal werknemers dat daar is. Maar even ongeacht wat de oorzaak is van de scheefgroei tussen arbeid en kapitaal. Het is wel heel belangrijk. De oplossing is dat het gelijk getrokken wordt.
Ja.
Als je een economie wil die groeit zoals die dat in de jaren 60, 70 deed, dan heb je gewoon nodig dat je dat de grote lagen van de bevolking voldoende koopkracht hebben.
Ja, ja. Want kan je eigenlijk bijna ook zeggen dat de beurzen nu ook heel erg juist gedragen worden doordat er gewoon te veel monopolievorming is?
Nou, dat zou voor een deel, maar dat zou dan ook weer, hè, als er veel monopolievorming is, ook dat zou weer een marktmacht, kan ook een verklaring zijn waarom een hele hoge overwinsten worden gemaakt, waarom dus veel geld in handen van weinig mensen terechtkomt.
Ja.
En waardoor weer de beurzen stijgen.
Je zou toch wel kunnen zeggen dat de grote 5 techjongens, dat daar echt gewoon monopolievorming in zit. En dat daar niet is ingegrepen. Dat daardoor eigenlijk de afgelopen 10 jaar, die hebben eigenlijk gewoon met z'n vijven eigenlijk gewoon alle beurzen gedragen.
Nou, wel voor een deel. Ja, dat heeft zeker. Ik zeg niet, dat is niet het enige. Maar dat heeft er ook mee te maken, zeker. Absoluut.
Ja. En als het gaat over herverdeling, stel je dan ook voor dat het bijvoorbeeld een volledige nieuwe vorm van belasten van inkomen?
Ja, dat zeker. Dat is een hele belangrijke. Kijk, want weet je wat ook het vervelende is? De winsten stegen heel erg, terwijl de lonen heel erg echt onder druk bleven staan en gestagneerd zijn. En wat ging de overheid doen hier in Nederland, maar ook in andere landen? Die ging de belasting op winsten verlagen. Dus die winsten stegen heel erg. En over die winsten hoefde ook nog veel minder belasting te worden betaald. Terwijl de werknemers kregen minder loon in handen. En over dat wat ze wel kregen, moesten ze ook nog eens meer belasting gaan betalen. He, dat is ook al een van de verklaringen van de scheefgroei. Nou, dat is al heel belangrijk dat dat gaat veranderen. Dus je zou meer belasting op winst moeten hebben. Biden heeft voorgesteld om de winst te verhogen tot 28%. Dan gaat het niet zo goed met de agenda van president Biden in Amerika. Wat erg jammer is. Dus ik verwacht niet dat Nederland die kant... Ja, volgens mij is het Nederland nu alweer op 25%. Dus wij zijn ook een tijdje dat we de belasting op winst naar bijna 21% wilden doen. Ik heb het niet helemaal...
26,5 nu.
Maar nu zit het op 26,5?
Ja.
Oké, nou dat zou ook weer gewoon naar 28% of 30%.
Het wordt elk jaar volgens mij een beetje verhoogd met 0,5%.
Heel goed, dus dat gaat alweer een beetje de goede kant op.
Ja.
Maar als je echt ook iets wil doen wat in Nederland niet wordt belast, zijn vermogenswinsten.
Ja.
En dat is heel problematisch, want die vermogenswinsten zijn op dit moment heel, heel hoog. En het interessante is nu ook dat net de Hoge Raad volgens mij net voor de jaarwisseling een arrest heeft gewezen, waarbij de vermogensrendementsheffing naar de...
De fictieve
vermogensrendementsheffing. Ja, dus vermogensrendementsheffing, dat is een fictieve heffing, een fictief rendement op vermogen. En dat is naar de prullenbak verwezen, dat het ongrondwettelijk zou zijn.
Ja, want wat is fictief?
Fictief is dat er wordt aangenomen dat je 4% rendement maakt over jouw vermogen.
Ja, okay.
Maar als jij dat vermogen in op een spaarbankboekje zet, nou dan moet je tegenwoordig juist geld bijleggen.
Ja. Dat was ook die rechtszaak. Er was een man die had 9 ton op een spaarrekening staan en die moest 24.000 euro betalen. En die heeft een rechtszaak aangespannen en die zegt, ja, ik ga 24.000 moet ik betalen, maar ik heb 0,5 moeten betalen over mijn spaargeld. Dus ik ga niet betalen om... ik heb geen winst gemaakt. Ik heb die 4% niet gemaakt. En jullie kunnen me niet dwingen om risico's te nemen, om te gaan beleggen. En dat is dan tegen de rechten van de mens. En daardoor heeft hij die rechtszaak gewonnen. En dat heeft een president geschapen eigenlijk om... Omdat het voor alle Nederlanders geldt?
Anderen hoeven nu geen...
Maar dit kan zomaar.
Hoe kijk jij er dan naar?
Nou ja, kijk, die hele vermogensrendementsheffing zoals we die kennen met een fictief rendement, dat is gewoon een onding. Je moet uitgaan van het reële rendement. Ja. Destijds konden we, toen het belastingplan werd geïntroduceerd in 2000, konden we nog helemaal niet voorstellen dat je negatieve rente zou hebben. Ja. Maar ja, nu leven we al heel lang met rente die of heel laag is of negatief is. In ieder geval lager dan het fictieve rendement dat je geacht wordt te maken van 4%.
Dus dat is oneerlijk. Een olifant in de kamer in de politiek, want dit wisten ze al heel lang. Dit gaat waarschijnlijk. Het huidige kabinet kan zomaar 30 miljard kosten.
Ja, als ze terug moeten gaan betalen over...
Ja, dit kan zomaar zijn dat het kabinet gaat vallen. Want 30 miljard is niet een foutje.
Nee, maar de andere kant is wel heel mooi nu om een goede gelegenheid om het helemaal anders te gaan doen. Ja. En dus gewoon een reële vermogenswinsten te gaan belasten.
We zijn eigenlijk de enige land in de wereld die dat niet doen. Hè?
Nou, in ieder geval het enige beschaafde land dat het niet doet.
Ja.
Er zullen echt wel een paar bananenrepublieken zijn. Ik zal geen namen noemen, waar het misschien ook zo is. Maar Nederland is het enige beschaafde land waar vermogenswinsten niet belast worden. Ja. En je zou gewoon vermogenswinst die je maakt op huizen, op je beleggingen, op je bitcoins. Dat moet allemaal belast worden.
Bitcoins en aandelen zijn natuurlijk vrij makkelijk. Want die hebben gewoon altijd een actuele waarde. Huizen is natuurlijk wat meer uitdagender. En huurinkomsten natuurlijk. Maar het is natuurlijk niet onmogelijk. Ik denk ook ik ben ook 100% voor gewoon niet al die boxen en zo. Doe het gewoon heel simpel. Alle vormen van inkomen. Of nou geld dat je erft. Of het werk is. Of dat het uit vermogen komt. Alles gelijk belasten. Gewoon totaal geen incentive geven om het geld naar één bepaalde manier te verplaatsen.
Nee. Nou ja, weet je, zo'n boxensysteem, maar je kunt nog wel arbeidsinkomen. Bas Jacobs heeft een hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, heeft een heel mooi plan artikel geschreven. In de economische statistische berichten maakte deel van een veel groter plan voor een herziening van het Nederlandse belastingssysteem. En daarin stelt hij voor om een vermogensrendementsheffing te maken, waar ook pensioenen onder vallen, waar ook de eigen zaak, voor zover die niet VPB onder de VPB valt, daarin te brengen. En met name ook alle vermogenswinsten die je maakt, en dat allemaal tegen een tarief van volgens mij 30% of 35% te belasten. Dus één flat rate. En hij heeft uitgerekend dat als je dat doet, brengt dat voldoende op om de tarieven in alle schijven van de inkomstenbelasting, loon- en inkomstenbelasting, met 7% of 8% te verlagen. Ja, kijk, ja. En dan moet je voorstellen, dan gaan we naar een toptarief in de inkomstenbelasting van 44%. We hebben in Nederland een enorm tekort aan arbeid. Ja. En dan wordt het, het tweede tarief gaat dan naar 27%. Dat gaat een enorm verschil maken.
Aantrekkelijk om te werken.
Veel aantrekkelijker om te gaan werken. En we hebben juist een tekort aan alles en iedereen.
Ik snap het dus niet. Hè, dat ik betaal nu, voor 50% loonbelasting over mijn inkomen. En over mijn vermogen 1,2% netto. Word ik niet echt gemotiveerd om elke ochtend mijn bed uit te komen. Al vind ik podcast maken echt heel leuk. Het is niet heel motiverend. En normaal als je echt vermogend bent, dan ga je toch heel snel leven van je vermogen.
En een heleboel professionals die wel veel geld verdienen, bijvoorbeeld advocaten, chirurgen en dergelijke. Ja, die brengen hun inkomen allemaal onder in een BV. Zorgen dat ook dat allemaal als vermogen wordt gerealiseerd en niet als inkomen.
Ja.
Dus die keren zichzelf een minimaal inkomen toe, ongeveer de hoogte van een glazenwasser.
Ja.
En de rest...
Het laatste stuk is ook een rechtszaak geweest met alle partners van alle Zuidas-kantoren, die dat natuurlijk op die manier doen.
Ja, er was volgens mij één iemand die zei, ja, het is toch een looncontract.
Ja, ik ben eigenlijk werknemer, maar ze worden gezien.
Weten we daar al van wat de uitslag is?
Ja, de uitslag is dat hij heeft verloren. Dus hij wordt wel aangemerkt als ondernemer. Al gaat dan wel in hoger beroep. Dus de Zuidas, je komt met...
Even opgelucht ademhalen.
Ja, die kan even ademhalen.
Nee, maar, en dat is ook het lastige, want Jeroen Pauw presenteert dan Scheefgroei. Maar en die gaat dan... Ja, het is een belangrijk thema. En hij klaagt dan ook van, hoe kan dat nou, die Scheefgroei? Maar ja, Jeroen Pauw heeft ook een BV. Daar stort hij ook al zijn eigen inkomen in. En dan betaalt hij dus ook vrijwel geen belasting over.
Ja, want ja, hij zit natuurlijk bij de publieke omroep. Maar hij verdient veel meer omdat hij een eigen BV'tje tussen zit. Als productiemaatschappij, ja.
Ja.
Ja. Doet hij zelf ook heel erg mee.
Zijn BV wordt gewoon ingehuurd. Dus.
Ja, via ja. Even heel iets anders over inflatie. Kan je eens uitleggen hoe werkt inflatie nou en hoe wordt het berekend? Ik moet zeggen, ik ben zelf wat sceptisch over hoe inflatie brengt. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt.
Oh, wauw. Even de techniek ervan. Er moet eigenlijk even iemand van het CBS, die daar Centraal Bureau voor de Statistiek, die daar even toelichting op geeft. Maar je gaat uit van een mandje van goederen en diensten wat dat mensen gebruiken. En je vergelijkt die prijzen van eigenlijk per maand van hoeveel het mandje van goederen en diensten in prijs is gestegen. En dan kan er heel veel discussies zijn over van... want je gaat uit van een soort gemiddeld mandje wat iemand consumeert. En dat verschilt natuurlijk heel erg. Als je bijvoorbeeld geen... wat is nou heel duur geworden?
Benzine. Dat je geen auto hebt.
Auto rijdt en je fiets.
Dat is
alles.
Dus wat mij dus heel erg stoort aan het inflatiebericht. Het gaat alleen maar over inflatie, maar er is niemand die uitlegt wat is nou de weging in die inflatieberekening. Ik heb bijvoorbeeld een keer stuk gelezen dat het gaat over tweedehands tv's bijvoorbeeld die ze meenemen in plaats van nieuwe tv's. Dat ik echt denk, is dat voor raar iets? Stroomprijzen die tellen weer voor alles met energie weer voor 8% mee. Maar woningen zelf weer niet.
Maar de huurwaarde van de woning.
Ja, ze zijn er dus allemaal. Maar dat is nogal belangrijk.
Maar de woning zelf is namelijk ook, ja, dat is een beleggingsproduct. Dus je,
en tweedehands auto's tellen heel zwaar mee.
Ja, dat was in de Verenigde Staten. Ja, maar dat
als je geen auto rijdt, heeft het geen effect.
Nee, daarom. Maar dat is even wat in de Verenigde Staten. Ik denk dat je daar... Het is niet zo gek dat tweedehands auto's meetellen. Want ja, dat is ook gewoon een product waar handel in is en wat mensen ook daadwerkelijk gebruiken. Het waarom dat er nu zo uitspringt, is omdat in de Verenigde Staten een heel belangrijk deel van de inflatie verklaard wordt door de hele grote stijging van de prijs van tweedehands auto's.
Ja, die telt voor wat 28% mee, dacht ik, in inflatie.
Ja, maar dat is niet dat het altijd zo... Maar ja, het verklaart de inflatie. Het is niet, het maakt niet van het mandje. We gaan er niet vanuit dat iemand 28% van zijn inkomen aan een auto uitgeeft. Maar het verklaart van de... Van alle componenten van de inflatie. Als je kijkt van nou, wat komt het nou door? Komt het nou door de gestegen prijs van aardappelen of door de gestegen prijs van tweedehands auto's? Dan is een gestegen prijs van aardappelen bijvoorbeeld maar 5% van de inflatie. Wat me ook weer overdreven lijkt. En tweedehands auto's, ja, die schieten er helemaal uit. Dus in elke statistiek die je daarin... Maar dat komt voor een deel omdat de chips tekort is. Dus kunnen geen nieuwe auto's meer geproduceerd worden. En door COVID wilden mensen niet meer met openbaar vervoer. Nou, doen behalve buiten New York deed toch al niemand dat. Maar mensen wilden verder buiten de steden wonen. Dus mensen hadden opeens heel snel heel veel auto's nodig.
Maar is het bij de hele inflatie is natuurlijk een heel dingetje. Want iedereen heeft het over inflatie. Als het in hoofden gaat zitten. Ook al hoeft het er niet eens te zijn. Maar als iedereen denkt dat er inflatie komt, dan kan je zomaar een loonsprijsspiraal krijgen. Daarom zegt natuurlijk zeggen ze allemaal, het is tijdelijk. Want als je maar lang genoeg zegt dat het tijdelijk is, dan gaan heel veel mensen denken, ja, misschien is het er ook niet. Want als je niet zegt dat het tijdelijk is en je zegt het is er, dan gaat het gelijk in hoofden zitten.
Want dan willen mensen meer loon van hun bazen. Ja, en dan kom je in die loonsprijs.
Ja, die wil je dus voorkomen. Maar niemand weet echt wat inflatie echt is. Ja, iedereen weet dat het leven duurder wordt, maar
Ik twijfelde er heel hard over of er wel echt inflatie was. Maar ik begin het nu een beetje te merken. Nou, laatst ging het kropje sla bij de Albert Heijn. Ging met 10 cent omhoog. Ja, de krop sla.
Mm-hmm. Ja. Ja, geen ijsbergsla. Dat is altijd 1 euro.
Nou, ik durf wel te zeggen dat als je dat voor heel veel mensen, als je misschien wat minimalistisch bent en geeft vooral je geld uit aan technologie, dus hardware en software, dat je eigenlijk misschien wel een heel lang heb geleefd in een deflatoire omgeving.
Deflatoire, ja. Maar zeker, maar ook als je van gimpen houdt en zo, was een hele lange tijd. Want opeens konden die gimpen allemaal in China worden geproduceerd tegen voor een habbekrats. En al onze espresso-apparaten. Alles werd. Je hebt een hele lange tijd gehad waarbij de inflatie heel laag of bijna afwezig was. En zelfs na de grote financiële crisis van 2008, echt een tijd lang dat ze bang waren voor deflatie. Moet je eens kijken. Als je bang bent voor een inflatoire spiraal, dan moet je kijken wat er gebeurt als er een deflatoire druk komt. Want dan gaan mensen allemaal zitten wachten totdat de prijzen nog verder gedaald zijn. En dan geven ze helemaal niks meer uit, waardoor de prijzen weer sneller dalen.
Ja.
Waardoor ze, ja. En dan, dat is ook een heel groot risico. Dus daar zijn we bang voor geweest. En nu heb je eigenlijk voor het eerst dat er een tekort is aan alles. En dat de prijzen weer omhoog gaan. En ik denk dat als je kijkt naar de jaren 70, 80, toen was de inflatie nog veel hoger. Ja, toen hadden we gewoon waren hypotheken van 12% rente. Dat kun je helemaal niet meer voorstellen nu.
Nee.
Nu kun je je huis financieren tegen 1% hier in Europa.
Maar is de afstand tussen de rente en de inflatie nu, is het überhaupt ooit zo groot geweest als nu? Als je ervan uitgaat dat het.
Ja, maar de inflatie, dus de rente is veel lager dan de inflatie. Nou, weet je wat het ook is? Moet er ook niet helemaal. Hè? In 2020. Was de inflatie nou 0,3% in de eurozone. Terwijl de lonen bijvoorbeeld met 3% zijn gestegen. Dus mensen die nu zeggen, oh, nou moet ik volgend jaar een hele forse loonsverhoging krijgen. Omdat ik nu in 2021 is mijn loon minder gestegen dan de inflatie was. Dus ben ik er reëel op achteruit gegaan. Die moet dan wel even bedenken, ja, maar in 2020 ben ik er reëel meer op vooruit gegaan dan ik verwacht had. Dus als die prijs weer stabiliseren. Normaal verwacht je dat er een redelijk verband is tussen de inflatie. Maar ja, hier is gewoon die COVID-pandemie is ook gewoon is gewoon een hele sudden shock geweest.
Ja. De vergelijkingsbasis klopt natuurlijk ook helemaal niks van.
Nee, dus ik heb er niet helemaal naar gekeken hoe naar de verhouding tussen. Ik heb veel meer gekeken naar de verhouding tussen de lange termijn rente en de korte termijn rente. En die is sinds China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie zoek.
Want de gemiddelde beurs die gaat ongeveer 8% omhoog, zeggen ze, in de afgelopen 100, 200 jaar. Even de S&P dan. Ongeveer tussen de 8 en de 10%. 8% denk ik als je corrigeert voor inflatie met dividend. En in de afgelopen 10 jaar is de S&P ruim 300% omhoog. Nou, dat is, ik weet niet hoeveel dat is, maar dat is meer dan 8% gemiddeld. Dat heeft dus te maken met dat toedeel van China en de Wereldhandelsorganisatie.
Dat is een hele belangrijke factor. Maar je hebt tegelijkertijd de opkomst van de big tech bedrijven gehad. Dat zou ook nog wel wat hebben meegespeeld.
Ja. Maar wat is de rol van China dan in dit verhaal?
Nou,
hoe
werkt dat? Die heeft ervoor gezorgd dat heel veel meer arbeid beschikbaar kwam. Dus 1,3 miljard Chinezen opeens. En die waren gewoon concurrenten van de werkers hier. Waardoor heel veel bedrijven hebben vanaf 2000 razendsnel hun productiefaciliteiten geoffshored.
Dit is ook de reden waarom Tim Cook CEO is geworden. Want ze zeggen ook allemaal dat Steve Jobs van Apple. Ja. Steve Jobs was eigenlijk degene die de producten bedacht. Mm-hmm. Maar het is succesvol geworden door Tim Cook. Omdat hij het hele distributieproces en van het produceren, het productieproces volledig in China heeft geoptimaliseerd. Hij is degene geweest die aan de achterkant van Apple een geldprinter heeft gemaakt eigenlijk.
Unbelievable.
Ja, als je die podcast ook luistert die ik vorige keer getipt had, daar gaat het ook alleen maar in over hoe Apple dat hele productieproces in China heeft opzetten met regels en dat daar eigenlijk de winsten vandaan zijn gekomen.
Het is ook zo interessant, zoals Philips of zo, die zag ook China en die dacht van al iets eerder in de jaren 90, nou we gaan eens even naar China toe, want we willen. En je zag al die westerse bedrijven, waren aan het watertanden van 1,3 miljard Chinezen, daar wil ik hè. Ja. Aan elke Chinees wil ik één van mijn producten kunnen verkopen. En dan ga je daar naartoe. En toen kwamen ze erachter dat al die Chinezen echt straat en straat arm waren. En dat die dus helemaal niet een westerse televisieset konden veroorloven, zoals Francis Fukuyama in The End of History had voorspeld. En in plaats daarvan dachten ze, maar er zitten hier wel allemaal heel iegere arbeidskrachten. En dat is ook precies wat er met Philips is gebeurd. Die is daar in plaats daar hun producten te gaan verkopen, hoewel dat inmiddels ook wel gebeurt, zijn ze vooral China gaan gebruiken om alles daar te maken.
Ja. Maar dat is eigenlijk een enorme efficiëntieslag op een bepaalde manier. Of hoe moeten we dat dan zien? Sure,
maar dan efficiëntie gaat doorgaans ten koste van de arbeider. Dus dan kun je wel zeggen van ik ben arbeider in Nederland en ik wil nog steeds elk jaar 3% loon erbij. Maar als je baan op het spel staat en je wordt ontslagen.
Je concurreert met een Chinees die veel goedkoper leeft. Ja, dat kan je wel bij je haat aankomen, maar dat heeft niet zoveel zin. Is het terecht dat heel veel jonge beleggers zich nu zorgen maken dat alle beurzen zo hoog staan? En dat het vooral gedragen wordt door een specifiek, eigenlijk een handjevol bedrijven?
Nou, je zou je vooral zorgen moeten maken in die zin dat het eigenlijk allemaal negatieve bijeffecten heeft dat het zo goed gaat op de beurs. Dat het samen gaat. Toch?
Ja, het zou ook fijn zijn als mensen zich zorgen maken over de polarisatie in de samenleving. Want je kunt ook zeggen, die inkomenspolarisatie die leidt ook tot sociale polarisatie. Ja. Even kijken, is het vandaag al 6 januari? Nee, dat is het morgen.
Ja, donderdag.
Dus morgen 6 januari, dan is het precies een jaar geleden dat...
Want de dag dat de podcast uitkomt, is het wel 6 januari.
Ja, het 6 januari.
Ja.
Precies een jaar geleden dat Trump-aanhangers het Capitool hebben bestormd. In wat toch een begin van een burgeroorlog. Wat een begin van een burgeroorlog kan blijken te zijn, van een revolutie. Nou, dat heb je toch niet kunnen voorspellen 20 jaar geleden dat dit dat ons dit te wachten stond. Dus ik zou het echt liever willen dat jonge beleggers zich vooral daar zorgen over gingen maken, over die polarisatie. Maar als je wil kijken, ik denk dat als je een jonge belegger bent, het is wil je in Bitcoin instappen wanneer die op $65.000 staat? Of liever wanneer was je liever ingestapt op $600 van de Bitcoin? Ik weet wel dat ik liever de eerder bij was geweest.
Ik koop Apple ook liever op €20 dan op €100 natuurlijk. Maar daar heb ik nu niks aan, want ik kan niet meer op €20 kopen. Maar als het gaat gewoon over aandelen, gewoon...
Ja, maar het is met de huizenprijzen. Wil je nu een huis kopen? Bijvoorbeeld als de rente gaat stijgen. Ja, verwacht ik. Het is echt de vraag wat er in de Verenigde Staten gaat gebeuren.
Maar je kan ook niet zeggen, ik ga niks doen. Ik ga stilzitten. Dat kan toch ook niet?
Maar je kunt gaan shorten.
Zou jij dat durven?
Ja, ik zou wel Bitcoin durven te shorten.
Ja, oké. Okay. Maar we hebben geen crypto podcast. We hebben het over aandelen. Zou je nu in de huidige markt liever short dan long gaan? Dat is nogal wat, hè?
Want short gaan, dat is een speculeren op dat de prijs naar beneden gaat.
Ja, dus heb je kan een oneindig verlies hebben als je met short gaat.
Dan moet je gewoon beperken hoeveel je short.
Maar als ik het zo hoor alleen, dan gaat het voorlopig nog, blijft het goed gaan op de beurs.
Ja, omdat ik denk op de langere termijn. Maar ik denk dat er wel rimpelingen komen. Dus zeg maar, het is wel even, er kunnen wel tijdelijk. Je kunt wel een soort. En je krijgt niet iets groots zoals de grote financiële crisis. Mm-hmm. Maar je kunt wel een tijdelijke dip kunnen krijgen.
Waarom denk je dat?
Omdat de Amerikaanse centrale bank van plan is om de rente 2-3 keer te gaan verhogen. Dit jaar 3 keer. Hebben ze gezegd.
Ja.
En dat zal toch betekenen dat een aantal beleggers toch er... op een gegeven moment kan het vertrouwen even wegraken. En dan kan er weer een dip en een sell-off komen. Ja. En die kan echt best wel een half jaar of een jaar duren. En natuurlijk is het beter om te wachten tot het beste to buy the dip. En dus daar verwacht ik wel wat onrust. Maar ik denk als je kijkt op de langere termijn, als je over 10 jaar kijkt, dan denk ik dat de beurs nog weer eens flink hoger is dan waar die nu is.
Ja, dus eigenlijk, we gaan gewoon meer bewegelijkheid krijgen dan vorig jaar. Ja, vorig jaar was het bijna geen bewegelijkheid. En omdat het gewoon onrustig
was. Anyway, was up.
Ja.
Als we nou gaan kiezen dat we die vermogens veel meer gaan belasten en dat we de boel wat rechter trekken?
Nou, dat zal zeker voor de huizenprijs wel helpen. Dus daar gaan de huizenprijzen in Nederland zullen daar wel van gaan dalen. Wat een heel goede zaak zou zijn, want die huizenprijs ligt veel te hoog. Dat zal wel helpen, maar dat betreft eigenlijk alleen maar Nederland. Dus ik denk niet dat wereldwijd daar de aandelenmarkt...
Wat je de laatste, eigenlijk sinds de laatste 20 jaar ook heel erg ziet, is de share buyback programma's. En dus het inkopen van eigen aandelen, dat is onder bedrijven echt heel populair geworden. Volgens mij heeft Apple in de laatste 10 jaar voor 400 miljard aan eigen aandelen teruggekocht. Wat vind je van die ontwikkeling? Wat voor effect heeft dat?
Dat is precies het gevolg van het feit dat ze te veel winst maken en geen echt helemaal niet weten wat ze met het geld aan moeten. En dan krijg je nog minder aandelen. Dus aandelen stijgen nog meer. Dus
hebben we een voorbeeld van een bedrijf dat dit doet?
En dat zag ik net. Iedereen. Apple heeft 400 miljoen. Oh,
sorry hoor, je moet niet zo kattig te doen.
Veel vliegtuigmaatschappijen, iedereen heeft zijn... Ja. Nee,
Apple heeft voor 400 miljard aan eigen aandelen ingekocht.
Ja, maar ik bedoel meer wat uitgewerkt. Want ze hebben gewoon geen idee wat ze met dat geld dan moeten doen. Behalve dat je het ook aan de werknemers kan geven, toch? Alleen.
Ja, dat zou veel beter zijn.
Ja, dat is toch, maar waarom doen ze dat
niet uit zichzelf doen? Nou ja, Apple is wel een van de weinige bedrijven die al hun werknemers gewoon hebben doorbetaald tijdens de COVID-lockdown. Dat is bijvoorbeeld in de Verenigde Staten heel ongewoon.
We kunnen dus niet vanuit gaan dat deze bedrijven gewoon zoals Apple dus ethisch handelen en gewoon zeggen van nou, we hebben zoveel verdiend, laten we de werknemers wat meer gaan betalen.
Nou ja, en misschien is het, je kunt of de werknemers meer gaan betalen, dat is een belangrijke manier. Je kunt ook meer belasting gaan betalen, daar is Apple ook bepaald geen voorstander van, dus dat wordt ook allemaal weggesluit.
Ja, maar zo werkt het systeem niet. Je kan niet, we hebben een afspraak en we hebben regels en je kan niet verwachten dat bedrijven die het goed doen dan extra gaan geven als er regels zijn. Zo werkt het systeem niet.
Je kunt er wel vanuit gaan dat mensen niet gebruiken, dat grote bedrijven niet uitgaan van geen gebruik maken van belastingparadijzen.
Nee, dat ben ik volledig met je eens. Dat zijn de regels.
Iedereen probeert ethisch te verantwoorden. Dus als ik nu naar iets van Nike zoek of zo, dan moet ik altijd naar reclame van allemaal dikke vrouwen kijken die dan Nike kleding laten zien, omdat dat nu sociaal verantwoord wordt geacht. Ja. Terwijl ik denk, ja, ik heb na het 34 mag ik gewoon...
Dus jij voelt je eigenlijk nu gediscrimineerd?
Gewoon geshowt. Ja, nee, vind ik niet erg. Maar dus op die manier, als het hun geen geld kost, dan doen al die bedrijven allemaal heel sociaal verantwoordelijk. Maar als het gaat over een belastingparadijs, en ze willen gewoon niet hun fair share aan belasting betalen. Daar maken ze wel... Ja, ik vind het gewoon...
Nee, daar ben ik volledig
niet van, ze maken gewoon gebruik van de regels. Nee, ze maken misbruik van loopholes die er zijn. En weet je wat ook het probleem is? Belastingadviseurs verdienen zo ontzettend veel geld. Het is als overheid zo ingewikkeld om daar achteraan te blijven lopen. Dus zeg maar, niemand betaalt je ooit om te pleiten voor belastingverhoging. Nee. Snap je? Dus het bedrijf dat jou inhuurt dus als ik veel geld wil verdienen, moet ik bedrijven gaan adviseren om hoe ze minder belasting betalen. Ja. Dus uiteindelijk gaat een groot deel van de mensen is daartoe aangetrokken, laat zich daardoor motiveren, gaat dat werk doen. En dat is gewoon ook helemaal geen eerlijk spel. Dus
Omdat alle goede mensen daarheen gaan en die gaan niet aan de andere kant zitten van de waar het gereguleerd is.
En Tim Cook, die kun je daar ook niet over aanspreken, die verwerpt al die kritiek. Ja.
Ja, maar dat snap ik, dat hij dat verwerpt.
Hij zou zich ook wel aangesproken kunnen voelen. Maar
daar ben ik wel met je.
Ik snap er helemaal niks van. Maar alas, ondertussen. Moet ik wel, maakt niet uit. Het is maar daar moet veel aan veranderen. En,
maar dat zit eigenlijk dat allemaal aan de wet en regelgeving kant. En dan vooral over de handhaving. Ja,
als het goed gaat, is er nu wel een voorstel om in ieder geval minimaal 15%. Nou, dat is al echt heel veel meer.
Dat is volgens mij wel. Dat 90% van de landen heeft daarmee ingestemd.
Ja, daarom. Dus dat is al een stapje in de goede richting. Maar het is nog lang niet voldoende. Echt lang niet voldoende.
Nee, Ierland wil weer niet meedoen.
Maar misschien krijgen we wel iets als de Russische Revolutie. Dat is ook iets meer dan 100 jaar geleden.
Wat gebeurt er dan?
Nou ja, dan kwam je ook uit een periode waarvan eigenlijk het klassieke economische model met een overschot aan arbeid. En toen was er ook eigenlijk relatief veel globalisering. En door de Russische Revolutie is in het Westen zijn de rechten van werknemers heel erg verbeterd. Omdat in het Westen men bang waren dat er ook een soort arbeidersrevolte zou komen. En daar hebben ze gedacht van, nou, laten we maar toegeven aan arbeiders. Want we willen in ieder geval niet dat hier gebeurt wat daar is gebeurd. Ja, ja. En er speelden meer dingen mee. We hadden toen een Eerste Wereldoorlog, waardoor er weer opeens veel minder arbeidsaanbod was. He, een heleboel mensenlevens zijn opgeofferd. We hebben toen de Spaanse griep gehad. Deze COVID, dat eiste toen de Spaanse griep. Die eiste toen iets tussen de 25 en 50 miljoen levens. Met COVID zijn we nog maar op 5 miljoen, terwijl de wereldbevolking veel groter is. Dus per saldo maakt dat nog niet veel verschil op het overschot aan arbeid. Dus heel veel factoren speelden mij mee. Maar ook zeker de Russische revolutie. Ja. Dat opeens in Amerika arbeiders veel meer zeggenschap kregen. En hier ook eigenlijk vanaf dat moment is ook pensioenen zijn ontwikkeld hier in het Westen.
Ja.
Om even een soort van iets positiever misschien richting een afsluiting gaan. Is dat we hebben het vooral over de dingen die niet goed gaan. Als we even verder uitzoomen, misschien 20, 30, 40 jaar. Het gaat eigenlijk op zich best goed, toch?
In welk opzicht? Gaat het
gewoon als voor eigenlijk elk individu is het volgens mij alleen maar beter gegaan.
Maar wat bedoel je al
in de brede zin? Als mens kijken
over naar de komende 20, 30, 40 jaar? Of wil je de afgelopen 20, 30, 40 jaar?
Als we de trend van afgelopen 30, 40 jaar kijken, is het toch veel beter leven dan 30 jaar geleden, 40 jaar geleden?
Nou, voor heel veel mensen is dat dus niet zo.
Nee?
Nee, ik denk dat voor veel mensen in de jaren 70... dat voor bredere lagen van de bevolking... Nee, mensen zijn rijker geworden, hè? In Nederland ook. Het inkomen is omhoog gegaan. Maar ik denk dat verhoudingsgewijs grotere groepen beter af waren in de jaren 70. Ja. En dat.
Maar de zorg is beter geworden. Technologie is echt goedkoop geworden. Iedereen heeft toegang tot technologie. Zelfs de laagste inkomen hebben. Kunnen alle films in de wereld kijken. Kunnen alle muziek in de wereld kijken. Kunnen een computer betalen. Kunnen een telefoon betalen. Kunnen toegang tot het internet. Je kan mij niet vertellen
als je mij vraagt wat er vooral verbeterd is. De wereldarmoede is enorm afgenomen dankzij China's toetreding tot de Wereldhandelsorganisatie. Want in 1991 leefde nog 2/3 van de Chinezen in diepe armoede. Dus dat was $1 per dag en dan wel tegen lokale prijs. Omdat je nou eenmaal met $1 wat meer kon kopen in China in die tijd dan in Amerika. Van $1 per dag. Weet jij hoeveel mensen nu nog, welk percentage Chinezen nu nog in diepe armoede leeft?
Ik heb geen idee. Dus denk ik 20-30% of zo?
Nee, minder dan 1%.
Oh, minder dan 1, zo.
Als je nou echt hebt over van waar vooruitgang is geboekt, van waar iets bijzonders is gebeurd en waar je dus ook echt wel opgewonden en blij van kunt worden, dan is het daar. En het is niet alleen tot China beperkt, want heel veel landen daaromheen hebben natuurlijk ook geprofiteerd van China's opkomst. Dus de armoede in de wereld is heel erg afgenomen, maar dat is gewoon ten koste gegaan van de middenklasse of de lagere middenklasse in het Westen. En ik denk niet dat we dat moeten gaan ontkennen. En eerder denken aan oplossingen dan het wegwuiven met van ja, maar ze hebben nu de gadgets. Het is hetzelfde als kraaltjes en spiegeltjes en zeggen van ja, maar zo slecht was die slavenhandel niet.
Oké, dat vind ik nog wel een hele stellige vergelijking.
Nou, nee, maar om het zo weg te wuiven, dat er gewoon hele brede lagen van de bevolking niet mee zijn gegroeid. En dat geen probleem vinden met van ja, want ze hebben nu hun iPhone.
Ja, en zeker als je bedenkt dat in de toekomst ook nog de verschuiving van kapitaal naar steeds een kleinere groep, wat in Amerika ook al volgens mij verder is dan op dit moment in Europa of in Nederland.
Ja.
En de machtsverhoudingen die daar ook door... Want in Congress, als zij steeds rijker worden, gaan ze ook steeds meer beslissingen nemen in hun eigen voordeel en minder beslissingen voor... Zo werkt het nou helemaal. Dus dat is ook een probleem. Dat merken we nu nog niet zo heel veel van. Maar als je dat niet in de gaten houdt...
In Amerika al heel veel van de reden waarom Biden bijvoorbeeld niet de winstbelasting kan verhogen, maar ook niet het gewoon belastingen niet kan verhogen, is omdat zelfs de democraten in het congres zo afhankelijk zijn van campagnebijdragen van de meest welgestelden, dat die daar ook tegen protesteren. Het is gewoon echt, jongens, het is een puinhoop op deze manier. En dat wordt gewoon niet beter tenzij er een echte verandering komt.
Het ligt dan een beetje ook hoe je natuurlijk het defineert. Ik denk de toegang tot kansen echt extreem vergroot is. En dat heeft, denk ik, en dat heeft, vind ik, en ook een heeft een, is misschien moeilijker meetbaar. Dat is niet echt meten in welvaart, maar ik vind de toegang tot kansen, een soort van optionality, is een extreme welvaart. En die is extreem vergroot.
Als je wereldwijd kijkt, heb je zeker gelijk.
Ja, nou, dank je wel.
Wim, we hadden er een polletje uitgegooid. De stemming is gesloten op 31 december 2021. Wie in 2022 de Nederlandse toppers zullen gaan worden?
Ja, er is niet heel veel veranderd met vorig jaar. Er zijn drie nieuwe bijgekomen. Ik zal hem even van nummer 1 tot nummer 10 opnoemen. Just Eat Takeaway weer op nummer 1. ASML, Prozis, CM.com, Ahold, Delhaize, ASR, Shell, ASMI. Wie is nieuw? ASR is nieuw en ASMI is nieuw. Mm-hmm. Adyen en Philips is ook nieuw. Ja. Dus we gaan zien of we dit jaar beter gaan doen dan de AX. Ik heb nog wel een foutje gemaakt vorige keer. Ik was vergeten dividend mee te rekenen. Okay. Stom, beginnersfout. Ja. En ik had natuurlijk voor het einde van het jaar al mijn rendementen gepresenteerd. Dat moet ik dus ook nooit meer doen, want de beurs is weer gestegen de laatste twee weken van het jaar. Ze zijn uiteindelijk geëindigd op 16,1%. Nou, tegen de AEX Gross Return met AEX herbelegd, 30,9%.
Okay.
Wel echt een heel stuk slechter hebben we het gedaan, maar wel positief rendement, beter dan de rente. Dus we gaan zien of we dit jaar beter gaan doen dan de AEX.
Ja. Spannend. En jouw rendement van 2021 wilde je ook nog eventjes delen?
Ja, dat heb ik ook weer te vroeg verteld. Maar nu is het jaar natuurlijk afgesloten. Ik ben uiteindelijk geëindigd op 23%. Dus dat is natuurlijk slechter dan de AEX en de S&P. Wel beter dan de MSCI World Dollar Index. Dus die is 22,1. Wel slechter dan de euro. Die is 32,5. Maar als ik dus 2020 en 2021 daar het gemiddelde van pak, dan blijf ik wel aardig bij, want dan heb ik 22,5 versus 18,6 voor de AEX en 23,3 voor de S&P. En de MSCI World Dollar 19 en de MSCI World Euro 19,4. Dus over 2 jaar gezien doe ik het nog wel aardig.
Nou, getallenfeest. Maar Helene, jij wou iets zeggen of niet toen hij over zijn rendement sprak?
Nee hoor, ik wou zeggen bravo. Okay. Maar ja,
hoe doe jij het? Ben je belegger?
In real estate.
Dus. In real estate.
Oké, nou, dan heb je ook geen vervelende tijd gehad.
Daarom.
Ja. Is dat wel eigenlijk ethisch verantwoord?
Ben je een beetje gebeten, Pim? Belangrijk hoor.
Ja, want daardoor kan Milou geen huis kopen.
Ja, maar dat vergeef ik alleen meteen.
Nee. Dat is een tekort aan huizen.
Ja, dat ook. Okay. Dan nog even je portfolio.
Ja, ik heb geen transacties gedaan deze week. Okay. Ik wil nog even iets rechtzetten van vorige week. Alpha en beta, wat we genoemd hebben. Ik heb volgens de officiële standaard van Alpha Jensen niet de definitie juist gezegd. Ik heb het uitgeschreven op de website, want we hebben er nu geen tijd meer voor. Dus ik heb dat gecorrigeerd. Dus dat moet je, als je wil weten hoe het dan in elkaar zit, moet je dat even nalezen.
Ja, dat was nog even terugkomend op de vorige aflevering waarin we dat.
En Mees uit de community had me daarop gewezen.
Mees uit de community, bedankt. Nog een positief ding misschien is dat jij bent begonnen met werken op het ministerie van Financiën.
Yes.
En daar staat nu waarschijnlijk binnenkort een vrouw aan het roer.
Ja, dat vind ik wel heel tof.
Dat moet goed zijn, ja.
Dat ze dat deed. En ik schreef al een paar maanden af na haar aftreden, schreef ik al in een column dat ik vond dat ze niet kon terugkeren op buitenlandse zaken, omdat dan haar hele aftreden een loodsgebaar zou zijn geweest. En toen stelde ik ook voor dat ze dan maar naar financiën moest gaan. Ook een beetje tongue-in-cheek, maar wel echt. Vind ik hele mooie triomf. Ik vind het ook zo interessant dat nu alle mannen reageren. Ja, maar ze is helemaal geen econoom. Ik denk, er zijn heel veel ministers van Financiën geweest, mannen, die geen econoom waren, geen ervaring hadden en waar niemand bezwaar tegen had. Ja. Maar nu het een vrouw is, nu opeens wordt het tegengeworpen. En ik begreep ook dat ze wel masters economie had.
Maar jij bent wel echt een voorvechter voor meer vrouwen in de top, toch?
Is dat zeker.
Ja.
Ik is ook verplicht. Met plezier.
Ja.
Wat is nu verplicht toch vanaf 1 januari 2022 dat 30% in de raden van bestuur?
Ja, dit jaar daar heb ik destijds nog heel hard voor gelobbyd. Ja. Maar vanaf vanaf nu moeten raden van commissarissen voor 30% bestaan uit vrouwen, ook voor 30% uit mannen. Dus jullie aanwezigheid is gegarandeerd. En dit zeg ik richting Pim. En als bedrijven dat niet doen, zolang we kunnen, als er een zetel vrijkomt in de Raad van Commissarissen, mag er niet een nieuw iemand benoemd worden totdat daar de gender balance is.
Om nog even aan dat onderwerp te blijven. Je bent ook de eerste vrouw in onze podcast.
Nee hoor.
Na mij.
Ja, als gast dan.
Ja.
Ongelooflijk. En hoeveel podcasten hebben jullie
80.
Al gemaakt?
80. Ja, niet allemaal met gasten hoor.
Het is wel een beetje shameful, hè?
Ja, dat klopt. Wij hebben we zijn er ook regelmatig op gewezen. Dus bij volgende week komt weer een vrouw. Dus ik ga dat helemaal recht trekken.
Oké, en moet dat nog een verrassing blijven? Wie of mag ik het
Nee, dat
weten?
Kan dat nu alvast. Dat is Annemarie Brakhorst.
Oh, wat goed. Ja.
Dus, we gaan het over duurzaam, de uitdaging van duurzaam beleggen hebben. Dus, en ik ben nog bezig met een derde vrouw zelfs.
Bravo.
Ja, dus je bent trots
ik
op me.
Ik ben een wegbereider.
Ja, inderdaad.
Maar dat is wel een beetje hoe jouw leven eruit ziet, toch? Overal voor voorvechten en als eerste zijn.
Zeker.
Ja.
Goed, nou, dan zit het er alweer op. Helene Mees, dank. Dat je bij ons gast wilde zijn.
My pleasure.
Dan in de tussentijd, jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.